gaan met elkaar lezen uit Richteren hoofdstuk 3. Richteren hoofdstuk 3. We pakken de eerste 6 versen. Richteren 3, vers 1 tot met 6. En daar lezen wij in Richteren 3 het volgende. Dit nu zijn de volken die de Heer liet blijven om Israël door hen op de proef te stellen. Dat wil zeggen alle Israëlieten die niet wisten van al de oorlogen met Kanaan. Alleen omdat de jongere generatie van de Israëlieten daarvan zouden weten om hun de oorlog te leren. Alleen hun die het tevoren niet van wisten. 5 vorsten van de Filistijnen en al de Kanaanieten, de Sidoniërs en de Hevieten die in het bergland van de Libanon kwamen. Van de berg Baal-Hermon af tot aan Lebo-Hamat. Zij waren er om Israël door hen op de proef te stellen, opdat men zal weten of zij naar de geboden van de Heer zouden luisteren, die hij, hun vader, door de dienst van Mozes geboden had. Toen nu de Israëlieten te midden van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten woonden, namen zij hun dochters voor zich tot vrouwen en gaven zij hun eigen dochters aan hun zonen. En zij dienden hun goden. Tot zover. De vorige keer hebben we nagedacht over wat de Heer hier laat opschrijven. Dat hij die volkeren onder het volk Israël laat wonen. Tussen het volk Israël laat wonen. Om hen te leren strijden. Dat is een jongere generatie die nog niet gestreden heeft tegen de Kanaanieten. En de Heer wil hen leren strijden tegen de volkeren die niet in dat land thuis horen. We hebben toen ook gekeken naar de 5 vorsten van de Filistijnen. De 5 vorsten van de Filistijnen. De Kanaanieten hebben we al eens vaker besproken met elkaar, dus die laat ik vanavond rusten. Maar ik wil wel wat nadruk leggen op de, wat in vers 3 staat, de Sidoniërs. De Sidoniërs. En als we naar Genesis 10 gaan, en daar hebben we vorige keer ook bij stilgestaan toen we nagedacht hebben over waar komen de Filistijnen vandaan? Maar Genesis 10, wat een hoofdstukje van uitleg geeft over de volkeren, de nakomelingschap van Noach's zonen, dan zien wij in Genesis 10, vers 15, en dan moet u even weten, dat vers 15 een vervolg is op datgene wat er staat geschreven in vers 6, namelijk dat het gaat over de zonen van de Gam. En dan staat er, de zonen van Gam zijn Kus, Misraïm, Put en Kanaan. En dan staat er in vers 15, Kanaan verwekt Sidon, zijn eerstgeborene Het. En de Jebusiet, de Amoriet, de Girgasiet, de Hefiet, de Arkiet, de Siniet, de Arvadiet, de Zemariet en de Hamatiet. Daarna zijn de geslachten van de Kanaanieten verspreid. Dus Sidon is de eerstgeborene van Kanaan. En we hebben vorige keer ook gezien dat de Filistijnen ook een nageslacht zijn van Kanaan. Het is wel een nageslacht zijn van Gam. Maar het is wel goed om ons even in te zoomen van wie zijn nou de Sidoniërs. En als wij dan weer toch verder gaan in de Bijbel naar 1 Koningen. Dat gaat namelijk over Salomo. En over Salomo staat het volgende geschreven in 1 Koningen. 1 Koningen 11 staat dan de vrouwen en de afgoderij van Salomo. De vrouwen en de afgoderij van Salomo, er wordt een straf aangekondigd. En dan staat er op een gegeven moment in de profetie, die wordt uitgesproken. Dan staat er op een gegeven moment in 1 Koningen 11, vers 33. Omdat zij mij hebben verlaten en zich neergebogen hebben voor de Astarte, de God van de Sidoniërs. Dus hier komen we alweer meer te weten over de Sidoniërs. Die hadden namelijk een God, en die werd ook door Salomo vereerd. Die werd door Salomo ook binnengehaald, omdat Salomo zoveel vrouwen had. Maar de God van de Sidoniërs zijn de Astarte. Is de Astarte. En wie is nou de Astarte? Nou, de Astarte, dat is een vrouwelijke godheid. We hebben de vorige keer iets gesproken over de vrouwelijke god, Astarte, met de mannelijke god Baal. Die twee worden heel vaak als koppel vereerd, de Baal en de Astarte. En de Astarte is een vrouwelijke god, het is de vruchtbaarheidsgodin. Je komt hem tegen, ook in het boek Handelingen, daar is het Artemis, in Efeze wordt het vereerd. De Grieken noemen haar ook wel Afrodite en de Romeinen noemen haar Venus. En hier kom je het in het boek Richteren, maar ook in het boek Koningen en in het boek Kronieken kom je het heel vaak tegen als de godin Astarte. En dat vind ik dan ook wel weer bijzonder om te zien. Want heel vaak zou je kunnen denken dat er zoveel verschillende goden zijn die allerlei verschillende, in allerlei verschillende volken worden vereerd. Maar als je gaat inzoomen op die goden, zie je heel vaak dat het dezelfde goden zijn, alleen met een andere verpakking. Alleen met een andere verpakking. Dus je komt deze Astarte ook tegen in Efeze, bij de Grieken en bij de Romeinen. Maar ook in onze tijd geloof ik dat je deze godin tegenkomt. Het is namelijk ook de godin van de verering van de maan. De verering van de maan. En nou heb je tegenwoordig over het rond van de wereld heb je natuurlijk ook wel een godsdienst die ook heel erg centraal de maan naar voren brengt. En ik geloof dat het allemaal te maken heeft met een afgodendienst tegen de God van Israël, tegen de God die in Christus Jezus naar ons is toegekomen. En dat het alles te maken heeft met de Astarte zoals wij die tegenkomen en zoals Salomo hem ook geïntroduceerd heeft bij het volk Israël. Het is de godin van de maan. En die wordt vereerd, zoals we gelezen hebben, in 1 Koningen 11, vers 33, wordt die vereerd door de Sidoniërs. Wat staat er nog meer over de Sidoniërs? En dan gaan we naar Ezechiël. Ezechiël schrijft namelijk ook iets over de Sidoniërs. Het is goed om dat erbij te pakken in Ezechiël 28. In Ezechiël 28, dan zien wij, in vers 20 begint het al, het woord van de Heer kwam tot mij. In Ezechiël 28, vanaf vers 20, het is een oordeelsprofetie over Sidon. En daar staat er, het woord van de Heer kwam tot mij, mensenkind, richt uw blik op Sidon en profeteer er tegen. Zeg, zo zegt de Heere, Heere, zie ik zal u, Sidon, ik zal mij in uw midden verheerlijken. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben, als ik er strafgerichten voltrek en geheiligd word. Ik zal een pest op de stad sturen en bloed op haar straten. De dodelijke gewonden zullen in haar midden vallen door het zwaard dat van rondom tegen haar is. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. Dan zal er voor het huis van Israël geen prikkende doorn of pijnlijke distel meer zijn onder allen die hen omringen en hen verachten. Dan zullen zij weten dat ik de Heere ben. Dit volk, deze stad wordt vergeleken, Sidon wordt vergeleken met een prikkelende doorn en een pijnlijke distel. Want die zullen, en na het strafgericht zullen zij, de Israëlieten, het niet meer voelen. En nou, dat moet voor Israël, ik weet niet of u dat zelf wel eens mee heeft gemaakt, een prikkelende doorn of een pijnlijke distel. Dat zijn hele pijnlijke dingen als je die in je eigen vlees meekrijgt, meedraagt, of als je daardoor geprikt of gestoken wordt door zo'n distel. Maar het hele punt is dat het volk Israël, de Sidoniërs, telkens als een prikkende doorn voelde. En hoe kwam dat? Omdat ook het strafgericht tegenover Israël was, dat de Heere hem in het volk liet blijven vanwege het feit dat de Heere hen telkens op de proef wilde stellen. Zij wilden de volkeren niet allemaal uitroeien en op een gegeven moment werden de volkeren gebruikt door de Heere God om zijn volk terecht te wijzen. En die terechtwijzing, dat was niet zo heel erg fijn, dat was niet zo heel erg prettig, maar de Heere gebruikte het wel. Het is een wondende doorn die pijn doet. En wat kunnen we dan nog meer lezen over de Sidoniërs? Joël, de profeet Joël, schrijft er ook over. In Joël 3 staat namelijk het volgende. In Joël 3, dat is een profetie van Gods oordeel over de vijanden. Wat dan heel mooi is, we zijn natuurlijk in het bericht gewezen. En dan zien we dat de heidenen worden gebruikt als straf voor het volk Israël. Maar in de profeten die we lezen, bijvoorbeeld in Ezekiel of Joël, zien we dat de Heer een strafbericht doet tegenover de volkeren die de Israëlieten gepijnigd hebben. Dus de Heer rekent alsnog af met die volken. In Joël 3 staat het volgende geschreven. In Joël 3, vers 4, daar staat het volgende. En ook, wat wilt u van mij, Tyrus en Sidon, en alle gebieden van Filistea? Wilt u mij mijn handel wijzen vergelden? Als u mij dat wilt aandoen, zal ik snel en onmiddellijk uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren. Omdat u mijn zilver en mijn goud hebt weggenomen, het beste van mijn kostbaarheden naar uw tempels hebt gebracht. U hebt de Judeërs en de inwoners van Jeruzalem aan de Grieken verkocht, om hen ver weg te voeren uit hun eigen gebied. Zie, ik wek hen op uit de plaats waarheen u hen verkocht hebt. Ik zal uw vergelding op uw hoofd doen terugkeren. Ik zal uw zonen en uw dochters verkopen in de hand van de Judeërs. Maar wat wordt hier gezegd over de handelswijze van de Sidoniërs samen met de mensen uit Tyrus en uit de Filistea, uit de gebieden van de Filistea? Ze hebben zich verrijkt met het zilver en het goud wat van de Heer is. Ze hebben zich verrijkt met het zilver en het goud dat van de Heer is. En ze hebben zijn volk verhandeld. Ze hebben zijn volk verhandeld. En daarom komt er een strafbericht over de Sidoniërs, over degenen die bij Tyrus horen en over degenen die in de gebieden van Filistea horen. Zo zijn zij met het volk van Israël omgegaan. En dat moeten we goed beseffen, dat vergeet de Heer niet. Ondanks dat de Heer hem gebruikt, vergeet de Heer niet dat onrecht van zijn volk is aangedaan. En gaat hij uiteindelijk de volkeren die dat hebben gedaan, straffen conform hun handelswijze. En de handelwijze van de Sidoniërs, ze hebben zich verrijkt met zijn zilver, met zijn zilver en goud. Het is van de Heer. En met het volk hebben zij als een koopwaar verhandeld aan de Grieken. Nou, wat kun je dan geestelijk zeggen van de Sidoniërs? Het is een volk dat zucht naar rijkdom en wat een geldzucht heeft. Ze denken dat hetgene wat van de Heer is, waarvan de Heer heeft gezegd, het is van mij, het is mijn zilver, mijn goud, het is mijn volk, dat hebben de Sidoniërs zich eigen gemaakt. In 1 Timotheüs 6 vers 10 wordt ook gezegd door Paulus dat geldzucht de wortel is van alle kwaad. En ik denk dat het een geestelijke les in zit voor ons vandaag de dag. Dat wij moeten uitkijken naar alles wat in principe voor de Heer is, dat wij ons dat toe-eigenen, dat wij dat pakken en zeggen, het is van mij. Het is mijn roem, mijn eer, mijn gemeente, mijn dit, mijn zus, mijn zo. We moeten beseffen dat het helemaal niet voor ons is, het is allemaal van de Heer. Ook het samen zijn wat wij hier vanavond hebben, zelfs de internetuitzending die we mogen hebben, waarin mensen later weer luisteren, het is allemaal van de Heer. Hij heeft het ons in genade gegeven. En dat moeten we beseffen. Op het moment dat wij beseffen dat Hij ons de dingen in genade geeft, kunnen wij er ook veel makkelijker mee omgaan van, Heer, wat wilt u dat er ook gebeurt? Als het van mij is, en als hier nog meerdere broeders en zusters zijn die zeggen van, ja, maar dit is van mij, en dat is van mij, en dit komt mij toe, dan is iedereen op een gegeven moment zijn eigen koninkrijk aan het verdedigen. En dan heb je datgene wat de Sidoniërs doen. De Sidoniërs pakken alles maar. Het is van het volk van God, het is van de Heer, het is zijn zilver, zijn goud, zijn volk, maar de Sidoniërs zeggen, het is van mij, en ik kan het verhandelen. En zo gebeurt het ook heel vaak ook in de gemeente. En daarom denk ik dat Paulus er zo fel over is, En zo duidelijk beschrijft, we moeten beseffen dat het allemaal van de Heer is. Het is niet zomaar iets waar je even boerhandel mee kan doen. Het is iets wat de Heer Jezus Christus heeft gekocht en betaald met zijn eigen bloed. Er zit ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus, zit niets van onszelf bij. Sterker nog, als er iets van onszelf bij zou zitten, dan zou het gedoemd zijn om te mislukken. En ik geloof dat dat de les is echt van de vijand die God toelaat bij de Sidoniërs. Dat we alert zijn op dit soort dingen die ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus zo vaak de kop opsteken. Het is niet van ons. Je ziet het natuurlijk ook in het boek Handelingen. Als je in het boek Handelingen kijkt, dan zie je in Handelingen 19. Ik weet niet of dat bij heel erg bij u bekend is. In Handelingen 19. Dan gaat het over de zonen van Skeva. Kent u die? Maar de zonen van Skeva, moet u eens lezen wat hier gebeurt. De zonen van Skeva, of moet u in de gedachte houden dat het gaat over dat sommige dingen ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus, dat mensen denken dat je het verhandelen kunt. Nou, wat gebeurt er? En enkele van de rondtrekkende Joodse duivelbesweerders waagden het, de naam van de Heer Jezus, ik ben in vers 13 trouwens, van Handelingen 19, waagden het de naam van de Heer Jezus uit te spreken over hen die boze geesten hadden. Zij zeiden, wij bezweren u bij Jezus, die door Paulus gepredikt wordt. Het waren de 7 zonen van Skeva, een Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei, Jezus ken ik, van Paulus weet ik, maar u, wie bent u? En dat is die enkele van die rondtrekkende Joodse duivelbesweerders, dat was gewoon, en dat kun je lezen ook in het boek Handelingen, mensen waren er gewoon, die hadden daar een beetje, ja, een soortje handeltje van gemaakt. Van nou, je kon bezweren, dat was ook bijvoorbeeld met dat meisje van Paulus achterna ging, en dat riep van, dit zijn mannen gods, en noem op. En dan zegt Paulus op een gegeven moment van, zwijg in de naam van de Heer Jezus Christus. En wie kreeg het in ons dak? Degene die aan dat meisje verdiende. En die Joodse bezweerders, ja, die duivelbezweerders, dat was een bepaald inkomen. En nou, wat gebeurt er dan? Ze denken van, hé, die naam van de Heer Jezus, dat is even mooi, want die kunnen we mooi gebruiken. Moet je eens kijken wat er allemaal gebeurt in de Handelingen. Moet je eens kijken wat er allemaal gebeurt om ons heen in die naam van Jezus. Als wij die nou ook gaan gebruiken, kunnen we misschien, mag ik zo zeggen, nog meer binnenhaken voor onszelf. En moet u dan eens kijken. En dan staat in vers 16, en de man in wie de boze geest zich bevond, sprong op hem af. En toen hij hen overmeesterd had, bleek hij sterker dan zij, zodat zij naakt en gewond uit het huis vluchtte. Naakt en gewond. Ze probeerden er wat aan verdienen, maar ze moesten erkennen dat ze naakt en gewond moesten wegvluchten. Ze waren met z'n 7 en konden die ene niet aan. En waarom niet? Omdat de geldzucht, omdat hetgene wat gaat naar roem, naar eer, dat het niet uit God is. Dat is niet uit God. Hetzelfde zie je bijvoorbeeld, als je iets terugnaart van de boek Handelingen, zie je het bijvoorbeeld in Handelingen 8 gebeuren. En daar zegt Paulus het over. In Handelingen 8, daar gaat het over Simon. In Handelingen 8 gaat het over Simon de tovenaar. En dan staat er in vers 9 van Handelingen 8. En een zeker man, dat volgt dus op het evangelie in Samaria. Waarin gewoon echt waarin mensen tekenen zaten. Dan kunt u lezen in vers 6 van Handelingen 8. En de menigte hield zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit. En vele verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. En dan staat er in vers 9: en een zekere man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij. Het was een handeltje en deed het volk van Samaria versteld staan. Terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Allen van klein tot groot hingen hem aan en zeiden, deze man is de grote kracht van God. En ze hingen hem aan, omdat hij hen lange tijd met toverijen versteld had doen staan. Maar toen zij Filippus geloofden, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook. Nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. En toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurde, stond hij versteld. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het woord van God had aangenomen, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want hij was nog niet op niemand, was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren allemaal alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostel, bood hij hun geld aan. En zij geef mij ook deze macht. Omdat voor ieder die ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem, laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gaven door geld verkrijgen konden. U hebt pak nog deel in deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God of deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. Want ik zie dat u zo bitter als schaal bent en uw kluwe ongerechtigheid. Maar Simon antwoordde en zei tegen hem, bid u voor mij tot de Heer, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd hebt. Toen ze dan de tijd hadden van het woord van de Heer en het gesproken hadden, keerden ze terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in veel dorpen van de Samaritanen. Simon dacht van, oké, als ik nou een klein geld bied, dan zit er altijd een handeltje in. Ik kan er altijd rijker van worden. Want wie wil nou niet die machtige Heilige Geest ontvangen? Toch? Pim. Maar zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Het is iets wat uit genade gegeven is. Het is iets wat op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus gegeven is. Je kunt er niet een handeltje van maken. En soms ben ik wel eens bang dat we zoveel in de gemeente misschien ook toch toe hebben gegeven aan de Sidoniërs. Dat we denken dat we van alles dat we het een beetje naar onszelf toe hebben getrokken en dat het ons eigen bezit is geworden. Maar het is ons eigen bezit geworden. Als we dat doen, dan merken we dat het prikt, dat het een wond geeft. Want dan moet je het zelf verdedigen. Hoeveel broeders en zusters ben ik vandaag nog tegengekomen? Die dingen naar zichzelf hebben toegetrokken. En die door anderen op hun hart zijn getrapt, die verwond zijn, die geslagen zijn. Die prikkende stok, die prikkende toorn hebben gevoeld. En die gewoon nu vandaag de dag leven met een wond in hun vlees. Terwijl God zegt, het is van mij. Echt, het is van mij. En van niemand anders. En daarom, als we dat als gemeente willen, dat het allemaal van God is. Weet u, dan is dit niet de houding. Het is van u hier. Het is van u. En op het moment dat dit de houding is, dan ziet u het al. Dan zijn de armen open om datgene wat God ons wil geven en wat God ons gegeven heeft te ontvangen. En hem te vereren, hem te verhogen, hem te aanbidden voor wie hij is. Mag ik u heel persoonlijk de vraag stellen? Wat heeft u vastgehouden? Of wat houdt u nog vast in uw leven? Waarvan u moet erkennen dat het een principe van God is, of iets wat u vasthoudt wat helemaal niet van God is. En dan wil ik tegen u zeggen, laat los. Laat los. God wil ons laten leven in de vrijheid. God wil ons laten leven in de rust en de vrede. God wil ons laten leven in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Niet alleen maar aan zijn hand. Paulus zegt in de Colossensebrief, hij wil ons laten leven in hem. Wat willen we nog meer?
iets beters is er op deze hele aarde niet te krijgen. En dat is echt genoeg.
En het punt is dat we dan los moeten laten. Over Simon, die die dingen vasthoudt, die denkt iets te kunnen kopen, die komt erachter dat, ja, dat hij het, er wordt gezegd dat het helemaal niet snapt. Hij wordt zelfs gezegd als dat degene is die niet oprecht is voor God. Hij gaat naar het verderf. En nu mogen wij weten, en wil ik bovenaan zetten, dat op het moment dat we kinderen zijn van de Allerhoogste God, dan zal niets ons kunnen scheiden. Denk aan hetgene wat we op een zondag met elkaar behandeld hebben. Niemand kan ons uit de hand van de Heer Jezus Christus. En niemand kan ons uit de hand van de Vader. En niemand kan ons uit die eenheid beroven. Dat kan niet. Dat is Gods werk. Daar staat Hij voor in. Maar het kan natuurlijk wel zo wezen dat wij hier op deze aarde een verderfelijk leven leiden. Een vleeselijk, laat ik het zo noemen, een vleeselijk leven leiden. Omdat we bezig zijn om alles maar te verzamelen en alles is voor passie. Nee, het is niet voor mij. Het is voor hem. En dan staat er nog iets heel moois. In Richteren 3, daar ben ik nu weer terug. In Richteren 3, daar staat namelijk ook nog het volgende. Aan het eind, er staat in vers 5, oh sorry, niet aan het eind, maar aan het eind van een stukje over lezen. Staat in vers 5, toen nu de Israëlieten, te midden van de Canaanieten, de Hetieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten woonden. Namen zij hun dochters voor zich tot vrouwen en gaven zij hun eigen dochters aan hun zonen. En zij dienden hun God. En hier zit ook zo'n verschrikkelijk grote les in voor ons vandaag de dag. Wat gebeurt er dan? En dat is natuurlijk al, dat kunnen we ook lezen in het boek Nummer. En dat is de leer van Biliam. Kent u de leer van Biliam? Wat is de leer van Biliam, broeders, zusters? Nou? Vermenging. Vermenging. Ik geloof dat dat in ieder geval een van de leren is van Biliam. Moet u met mij even meegaan naar Nummering. Nummering 22. Daar komt namelijk Biliam. Die wordt dan ontboden. Die wordt dan gevraagd om bij Balak te komen. En, nou, u kent de geschiedenis ongetwijfeld met de pratende ezel. Dan wil Biliam gaan, dan mag hij van God gaan. Maar Biliam heeft in zijn hart van, als ik daar nog ben, dan ga ik toch het volk vervoegen. En dan staat daar de Heere op zijn weg. En dan begint die ezel te praten zo van, ja, hallo. Er staat iemand. Ik kan er niet langs, want als ik langs ga en dat zit, dan moet ik later bevestigen voor de Heer van jou had er even doorgelopen dat het dood betekent. Nou, dan komt hij bij Biliam, bij Balak, de koning van de Moabieten. Want die koning van de Moabieten, die heeft een probleem. Want het volk Israël is bij hem. Het staat aan de deur te kloppen. En Balak, die heeft Biliam gevraagd, zegt van je moet komen, want je moet het volk gaan vervoegen. En, nou ja, dat kun je dan lezen in nummer 22, waarin Balak op een gegeven moment, in vers 17 bijvoorbeeld zegt, ja, ik zal u met grote eer overladen, alles wat u tegen mij zegt zal ik doen, maar kom toch, vervloek dit volk voor mij. Toen antwoordde Biliam zei tegen de dienaar van Balak, als ook Balak mij zijn huis voor zilver en goud geeft, ik ben niet in staat om het bevel van de Heer en mijn God te overtreden of iets te doen, klein of groot. En dan gaat hij op weg, op een gegeven moment komt hij de engel tegen, en dan komt hij tegenover Israël te staan. En dan, wat doet hij dan? In hoofdstuk 23 kunnen we dat lezen, dan zegent hij Israël. En in hoofdstuk 24, dan kunnen we daar lezen, dan zegent hij Israël nogmaals. En dat zijn niet zomaar zegeningen die hij voor Israël geeft namens God. En dan op een gegeven moment, dan, en ik kan me dat zo voorstellen, dat dan Biliam toch zoiets zegt van ja,
Ik moest komen om te vloeken. Ik zegen het volk. Het is niet de bedoeling. En op het moment dat ik zegening aanspreek en niet de vervloeking, krijg ik niet dat geweldige wat mij is beloofd. En dan heeft hij nog een list. En dat kunt u lezen, nummer 25. En wat gaat hij dan doen? Want Balak, de koning van de Moabieten, zegt dan: is er nou echt niets waarmee ik het volk Israël toch dwars kan zitten? En dan zegt Miriam: ja, ik heb wat. Dan moet je dat volk laten vermengen met je eigen volk. En wat we hier gelezen hebben in de Richteren, zij namen zich vrouwen, of hun dochters tot vrouwen, en ze gaven hun eigen dochters aan hun zonen. Dat is hetzelfde als wat Biliam tegen Balak, de koning van de Moabieten, zegt: geef uw dochters aan hun zonen en zorg ermee dat hun dochters aan uw zoon worden gegeven. En dat is een vervloeking die over Israël komt. Waarvoor de Heer continu waarschuwt. Geen vermenging. Want wat is de vermenging? De vermenging staat in vers 6 van Richteren 3. Aan het einde, heel kort zinnetje. En zij dienden hun goden. Nou, de volgende keer gaan we nadenken over wat dat betekent. Zij dienen hun